Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken deze week zullen worden afgelegd als volgt. Zo de Heere wil, dinsdagavond bij MSP en P. Vroegendewij aan de Emmalaan. En woensdagavond bij H. Schellevis en F. Albrechts. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68, het vijfde vers. Gemeente, wij lezen in het woord des Heren uit Paulus' brief aan Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we het negende vers van Psalm 132. Want Sion is van God begeerd, 132 vers 9, na de schriftlezing uit Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zijn bezig met zondag 21 van onze Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 54 over de heilige algemene christelijke kerk. Nadat we gezien hebben dat die kerk bestaat uit degene die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn, hebben we er vorige week met elkaar op gelet dat die kerk door de Zoon van God vergaderd wordt. Ik zei u toen dat in het woord vergaderen twee gedachten liggen opgesloten. Als Christus zijn gemeente vergadert, dan haalt hij ze ergens vandaan. Dat hebben we vorige week met elkaar overdacht. Wij willen vanavond de gedachte die aan het woord vergaderd verbonden is, bezien, namelijk hij brengt ze ook ergens naartoe. En daar willen we dan vanavond met elkaar over gaan studeren en Gods woord daarover raadplegen, waar Christus de zijnen naartoe brengt en wat hij van hen maakt. Wij willen samen eerst bidden. Trouwe en genadige God, we zijn vanavond weer met elkaar in de kerk, het huis des gebeds, waar ook de prediking van uw woord geschiet. Gij hebt ons de gelegenheid geschonken om hier te komen, en gij geeft ons het voorrecht dat we hier vanavond uw woord weer mogen vinden. En het is dit woord waaromheen wij vergaderd zijn. Als het woord er niet was, heren, dan had het ook geen zin om hier samen te komen. We konden elkaar wel op de een of andere manier en misschien ook nog wel op een godsdienstige manier wat bezighouden, maar dan had het helemaal geen waarde en geen zin. Maar nu het woord er is, niet een mensenwoord, maar Gods woord, nu heeft het zin om samen te komen. Want nu is er een boodschap die echt is, die betrouwbaar is. Nu hoeven we ons niet te laten wijsmaken door mensen dat er nog verwachting is en dat er nog hoop is. Daar leeft de wereld bij. Met de vage hoop en bij de onbestemde verwachting die mensen verkondigen. Maar die is nergens op gegrond. En dat blijkt maar menigmaal, heren, dat dat nooit werkelijkheid wordt. Waar wij als mensen ons mee paaien en waar wij als mensen vanuit de wijsheid die van beneden is mee ons mee op de been houden, dat blijkt maar al te vaak een grote teleurstelling te worden en dat loopt op een ontnuchtering uit. En zo is de mensheid al heel wat keren teleurgesteld en bedrogen in haar verwachtingen. En dat komt omdat gij de wijsheid der wijzen doet vergaan en omdat gij het verstand der verstandigen doet ophouden. Ten slotte heeft de wereld u verlaten en wat wijsheid blijft er dan over. Maar heren, gelukkig, gij zorgt ervoor dat we het in uw huis niet met de wijsheid van beneden behoeven te doen. En dat we ons niet hoeven te laten leiden door de boodschap die in een mensenhart is opgeklommen. Maar gij komt ons tegemoet met het eeuwig blijvende en het onvergankelijke en het onverderfelijke woord van de levende God. Dat waar is. En dat zich ook waar zal bewijzen, al zou de hel, de ganse hel ertegen opstaan. Dan zal nog uw raad bestaan, dan zal nog al uw welbehagen gedaan worden. En dan bestaat uw woord nog tot in alle eeuwigheid. Heren, wat een zegen is het dat wij met zo'n woord, waarvan gij zelf zegt dat het levend en krachtig is, in aanraking mogen komen met zo'n woord. Dat gij wilt bewijzen als een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wat is het een voorrecht dat we met zo'n woord in aanraking mogen komen en dat dat vanmiddag, vanavond in ons midden ligt. En dat we dat geopend voor ons mogen hebben en dat we daarin mogen lezen, daaruit mogen preken en daarnaar mogen luisteren. Maar heren, nu bidden wij dat gij bij dit grote voorrecht dat wij dit woord hebben, ons geven wilt het werk van uw Heilige Geest. Opdat dat woord zijn werk mag doen in ons leven. Opdat het niet buiten ons leven blijft. Opdat het niet een woord is dat alleen maar tot ons oor komt. Maar opdat dat woord ook ingang mag hebben in onze harten en daar zijn zegenende werking mag doen. Dat we het ervaren, heren, dat uw woord levend is en krachtig. En dat het werkt als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat het werkt als een vuur en als een hamer. Maar ook dat het werkt zoals de balsem van Gilead. En zoals het hemelse medicijn dat nodig is voor gebrokenen van hart en verslagenen van geest. En dat gij door dat woord zo zondaren op de knieën brengt. Dat ge ze leert vragen naar u, dat ge door dat woord blinde ogen opent. Dat ge door dat woord zondaren ontdekt aan hun ellende, maar zondaren ook wijst op die enige weg der ontkoming. Dat gij door dat woord tot u trekt en aan u verbindt. En dat gij door dat woord waarlijk zegent en verlost. Als de Heilige Geest dat woord in zijn handen neemt en als hij er gebruik van maakt om mensen te bekeren en te vernieuwen en waarlijk te zegenen. Heere, geef dat wij daar vanavond iets van mogen ondervinden. Als we met elkaar weer over dat werk van u, o Heere Jezus Christus, nagaan denken. Dat werk dat we het kerkvergaderend werk noemen. Waarvan we beleiden dat gij als de zonen Gods uw gemeente vergadert uit alle volkeren van deze wereld. En dat ge dat in alle tijden der geschiedenis doet. Ook nu. Ook vandaag, o Heere, laat het ondervonden worden, dat u er ook uit ons midden voor inwint, dat u er ook uit ons midden trekt, dat u ook uit ons midden uit de duisternis wilt overbrengen in het licht, dat u ook uit ons midden mensen wilt grijpen met uw goddelijke greep, opdat zij losgemaakt zullen worden uit de banden en de strikken van de boze en van de zonde, om nu voortaan u de Heere toe te behoren. Dat ge er ook uit ons midden, Heere, wilt zalig maken. En dat gij hen die gij getrokken hebt, verder zult leiden, verder zult onderwijzen, verder zult bearbeiden. Opdat ze de heerlijke voorrechten mogen gaan beseffen die gij aan alle die u vrezen schenkt. Heere, wij bidden u dat gij het ons geven wilt, dat deze uren dan voor ons gezegend mag worden. Een uren waarin wij mogen ervaren, de Heere zelf is aan deze plaats. Wees gij met alle die hier niet zijn, gedenk hen ook in uw gunst, zegen uw woord ook in hun leven. Wilt gij al de arbeid vandaag bekronen met uw zegen, de arbeid die geschiet om het evangelie van de Heere Jezus uit te dragen. Heere, wilt gij niet alleen hier in ons midden, maar overal in deze wereld dat werk doen waar het vanavond in de prediking ook om gaat. Dat gij hen die vreemdelingen en bijwoners zijn, maken tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wilt gij onder heidenen en onder joden overwinningen behalen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil Sion bouwen, wil uw kerk vergaderen en wilt gij uw naam in dit alles heerlijk maken. Het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Zo zegt ge zelf in uw woord, Heere, laat het dan ook in deze tijd zo mogen zijn dat gij uzelf groot maakt. In de overwinning op het rijk van de boze. Denk aan alle die een moeilijke weg moeten gaan door dit leven. De beproefden en de rouwdragenden. Bij wie de wonden nog vers zijn of bij wie de wonden weer open gaan. Heere, er is leed en verdriet en angst en zorg. Leed en verdriet waar mensen soms ook niet van weten. En waar mensen in ieder geval niet in kunnen helpen en uit kunnen redden. Maar bij u is toch een volheid van barmhartigheid. En gij wilt toch ook troosten daar waar mensen geen troost kunnen bieden. En gij wilt met uw genadige nabijheid geven, vergoeden. Ook wat u wegnam. Heere, doe dat. En laat zo ondervonden worden dat ook het kruis nog zegen kan brengen als u erin meekomt. En als u ook kracht geeft om het te dragen. Wij bidden, Heere, dat gij genadig weg wilt nemen al onze zonden. Er is zoveel in ons leven wat voor u niet bestaan kan en wat ons toch aankleeft en wat in ons woont en wat we dan ook meebrengen. Ook als we in uw huis zijn en als we voor uw heilig aangezicht naderen, dan, ja, dan zou eigenlijk vanwege dat verderf dat in ons woont en die zonde die ons aankleeft en die ongerechtigheid die ons bij is, ons de toegang tot uw troon moeten worden ontzegd. Want wie kan bestaan voor u? Wie kan zonder verschrikken voor uw rechterstoel verschijnen? Maar Heere, nu hebt gij het zelf in uw woord gezegd, dat hoewel wij dus zondaren en verdorven zijn, en hoewel de wet tegen ons getuigt, gij nochtans met zulken te doen wilt hebben. Want uw troon is werkelijk een troon van gericht en van recht, maar het is ook de troon der genade. O, als we dan daarop een beroep doen, Heere, en als we dan toegaan tot die troon der genade, wil ons dan genade bewijzen en wil ons om Christus wil een verhorend God zijn. Neem het uit de volheid en de verdiensten van de Heere Jezus en schenkt het ons, alles wat ons ontbreekt. Neem uit de volheid van Christus weg ook wat ons aanklaagt en schuldig stelt en wees zo met ons in ontferming. Verming doch bewogen en geef ons onze beden uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 25, het zesde en het zevende vers. 25, vers 6 en 7. Wie heeft lust den Heer te vrezen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Christus vergadert zich dus een gemeente. En in dat vergaderen zitten twee elementen. Het element dus dat hij de zijnen ergens vandaan haalt. En dat hij ze daarna bij elkaar brengt, samenvoegt. Vergaderen, dat is ook tot een eenheid maken. Er een bepaald verband aangeven. We hebben gezien dat hij ze uit de wereld haalt. Uit de ellende waarin ze door de zonde terechtgekomen zijn. Uit hun nood, uit hun verdorvenheid. Hij roept ze. En hij roept ze met kracht. En hij roept ze onwederstandelijk. En zo maakt hij hen los uit de wereld en zo maakt hij hen los uit de greep van de boze en zo bindt hij ze aan zich. Maar waar brengt hij ze dan? Hij voegt ze samen. Hij maakt ze tot een eenheid. En die gedachte wordt in de schrift door middel van verschillende beelden allemaal toegepast op de kerk van de Heer Jezus tot uitdrukking gebracht. Je kunt hier denken aan het beeld van het lichaam, want niet waar, de kerk wordt met het lichaam vergeleken. Het is het lichaam van Christus, maar dan het ene lichaam. En al de leden worden in dat ene lichaam gebracht. Je kunt ook denken, en daar wil ik me vanavond toe beperken, aan de beelden van het volk en van het huisgezin. Nu, dat vinden we in de schrift ook terug, het beeld van het volk. Ik denk even met u aan een woord van de apostel Petrus in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief, waar hij over de kerk spreekt. Aldus, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Gods kerk is een natie, Gods kerk is een volk, waar dan bijzondere dingen van gezegd worden. Het is een heilig volk, het is een verkregen volk, het is een uitverkoren volk, het is een priestervolk, het is een koninklijk volk. Maar daar gaat het me vanavond nu niet om, het gaat nu speciaal om die gedachte dat het een volk is. En dat begrijpt u, een volk is een eenheid. Er mogen allerlei verschillen zijn en allerlei variaties binnen dat ene volk, maar als het erop aankomt, dan vormt dat volk toch een eenheid. Een ander beeld dat wel een beetje in dezelfde lijn ligt, is het beeld van het huisgezin. Ik denk hier aan een woord van Paulus aan de gemeente van Efeze in het derde hoofdstuk van zijn brief. Daar zegt hij in vers 14 en 15, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En voor het woord geslacht mag u hier ook het woord gezin lezen. Het huisgezin Gods, dat voor een deel in de hemel en dat voor een ander deel op de aarde is, maar dat is inderdaad het gezin van de Heer. En die twee beelden van volk en van gezin vindt u terug in Efeze 2, in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. En dan in het 19e vers, daar vinden beide beelden, zowel van het volk als van het gezin, uitdrukking. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, dat wijst op het volk, en huisgenoten Gods, dat wijst op het gezin. Nu laten we ons daar vanavond dan op concentreren, als datgene waar de Heer Jezus Christus aan werkt. Als hij zijn gemeente vergadert, als hij die uitverkorenen bijeenbrengt uit alle volkeren van deze aarde, dan brengt hij ze tot dat volk en dan maakt hij ze burgers van dat volk. En anders gezegd, dan brengt hij ze tot dat huisgezin en dan maakt hij ze huisgenoten Gods. En dat doet hij nu met die mensen die van nature totaal anders waren. Eventjes, omdat wij vanavond concreet dat woord van Paulus uit Efeze 2 vers 19 wat meer willen belichten. Even dan ook een enkel woord over de achtergrond van deze tekst. De context, zoals de woorden van Paulus eromheen ons aanspreken. Want als Paulus dat nou zegt, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, dan richt hij zich tot die Efeziërs die nu christen zijn, maar die dat niet altijd geweest zijn vanzelfsprekend. Ze hebben ook een eertijds gehad. En dat eertijds, dat is ons ook voorgelezen vanavond uit Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. En wat betekent het om een heiden te zijn? Wel, in die tijd waart gij zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, en geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Ze waren verre, zo zegt de apostel, en daar vat hij eigenlijk alles in samen. Ze waren ver weg, ver van God. Ver van de genade, ver in de zonde, ver op de weg naar het eeuwig verderf. En als je ver van God bent, ben je dicht bij de eeuwige dood. Ben je dicht bij het verderf. Dan ben je dicht bij de zonde en bij de duivel en bij de eeuwige nacht. Nou, daar heeft de Heere door de krachtige werking van zijn geest via het woord in Efeze in het leven van deze mensen die nu christenen zijn een eind aangemaakt. Zij zijn nabij gekomen. Ze zijn getrokken met de koorden der liefde. Ze zijn krachtdadig bearbeid. Ze zijn vergaderd uit die ellende van het ver weg zijn nabij gebracht. De Heer is hen te sterk geworden en de een langs zo'n weg en de ander langs een andere weg en de een op die leeftijd en de andere weer op een andere leeftijd. Maar ze zijn gekomen en nu zijn ze burgers en nu zijn ze huisgenoten. Ook uit het heidendom, ook uit die volkeren die van God vervreemd waren, ook uit diegenen die volledig onder de heerschappij van de duivel stonden. De Heere heeft, zegt Paulus in dit gedeelte, de middelmuur des afscheidsels gebroken, neergehaald, zodat degenen die er vroeger buiten stonden en die er geen deel aan hadden en voor wie het evangelie niet bedoeld was, de heidenen het nu ook mogen horen. En de Heere heeft bewezen dat hij ook in hun harten wilde werken en nu horen ze erbij. Nu horen ook zij erbij. En nu zijn ze, en dan letten we speciaal in de eerste plaats op dat beeld van het volk. Nu zijn ze burgers geworden. Burgers van het volk Gods. Dat is een heel bijzonder volk. Laten we dat maar eerst vaststellen. Een heel bijzonder volk, dat volk van God. Je kunt dat wel met een ander volk vergelijken en dat zullen we ook doen. Bepaalde punten van vergelijking zijn er. Maar het blijft toch een heel bijzonder volk en het is op sommige punten met geen ander volk te vergelijken. Waarom is het zo bijzonder? Wel omdat het het volk van God is. Omdat de Heere zoveel waarde aan hen hecht. Omdat de Heere hen bijvoorbeeld zijn oogappel noemt. En omdat de Heere hen duur gekocht heeft, met de prijs van zijn bloed. En bijzonder zijn ze ook omdat de Heere aan dit volk bijzondere zegeningen geeft. Geestelijke zegeningen. Doet hij over al de volkeren van deze aarde zijn hand open en verzadigt hij hen en geeft hij hen voor het tijdelijke leven weldaden en zegeningen. Maar dit volk, dit bijzondere volk, krijgt bijzondere zegeningen. geeft hij de weldaad van de vergeving aan. Daar geeft hij de weldaad van de verlossing aan. Het bijzondere van dit volk komt ook tot uitdrukking in het feit dat de Heere in hen een welbehagen heeft. Ook al zijn ze naar de maatstaven van deze wereld gemeten niet zoveel bijzonders, maar de Heere heeft andere maatstaven. Ook al zijn ze naar de normen van deze wereld gerekend, niet vele edelen en niet vele rijken en niet vele aanzienlijken. Ja, al moet van hen gezegd worden zelfs wat apostel Paulus zegt, dat ze allerafschrapsel zijn. God beziet hen anders. Al zijn ze dan in de wereld niet in tel en al worden ze door de wereld verguisd en vertrapt en vervolgd. En al heeft de wereld niets voor hen over, de Heere heeft een bijzondere liefde voor hen. En de Heere besteedt bijzondere aandacht aan hen. En zij zijn hem meer waard dan al de anderen in deze wereld. En hun godsvrucht, die door de wereld versmaad wordt, is hem meer waard dan al de pracht en praal van de volkeren van beneden. En hun gebed en hun geroep zijn kostbaar in zijn ogen en in zijn oren. En hij verlustigt zich erin als zij tot hem roepen en op hem steunen en op hem betrouwen. En dingen doen waarin ze hun afhankelijkheid beleiden en hun volledig vertrouwen op de Heere erkennen. Waarom ze in de wereld juist zwak en zwak geacht worden en veracht worden. Een heel bijzonder volk. Omdat de Heere hen lief heeft met een onsterfelijke liefde. En omdat de Heere met banden aan hen verbonden zijn, is die niet verbroken kunnen worden. Maar al is het dan een heel bijzonder volk, toch zijn er wel punten waarop we dit volk kunnen vergelijken met andere volkeren. En uit die vergelijking een aantal leringen kunnen trekken. Elk volk heeft een aantal eigenschappen. Een van de eigenschappen van een volk is, en dat, ik weet wel, dat geldt niet van alle volkeren, maar dat men in dat volk één taal spreekt. Ik zei al, dat geldt niet van alle volkeren. Er zijn ook volkeren waar een taalgrens is. Denk maar aan onze zuiderburen, de Belgen, en daar hebben ze dan ook wel eens hun problemen mee. Als men verschillende talen spreekt in één land, maar het is toch vaak zo dat een van de kenmerken waardoor een volk tot een eenheid wordt, juist het spreken van dezelfde taal is. Dat bindt samen. In het buitenland, als je daar in de vreemde verkeert en steeds naar een vreemde taal moet luisteren, dan is het juist iets wat samenbindt als je je eigen taal weer eens hoort spreken. Nou, bij het volk des Heren is dat in ieder geval ook zo. Waar ze dan ook vandaan komen en langs welke wegen ze ook geleid worden, maar als de Heere ze tot zijn volk maakt, dan leert hij hen ook dezelfde taal spreken. Dezelfde taal in gebed en dankzegging, dezelfde taal in schuldbelijdenis en in de erkentenis van gezondigd te hebben, dezelfde taal ook in geloofsjubel. Het merkwaardige is dat er dan ook geen grenzen, geen taalgrenzen meer zijn en ook geen tijdsgrenzen. Dan herkent zo'n medeburger der heiligen in de woorden van David zoveel eeuwen geleden gesproken in één keer wat er leeft in zijn eigen hart. Want hij spreekt diezelfde taal. Men kan dat noemen de talen Kanaans. Men kan dat ook anders noemen, de taal van Gods, van de ervaring van Gods kinderen, hoe je dat dan ook verder noemen wil, maar in die geestelijke omgang met de Heere en in dat verstaan van de Heere en ook in het antwoorden op het woord van de Heere is daar datzelfde taalgebruik. Er is wel verschil ten aanzien van de bekwaamheid om die taal te spreken. Want dat is in een volk ook zo, nietwaar? De een spreekt vloeiender dan de ander. En de een heeft meer accenten dan de ander. De een spreekt vlot en de ander spreekt stamelend en stotterend. De een spreekt zonder dat je het merken kunt dat hij ergens anders vandaan kwam, terwijl je bij de ander nog goed kunt horen dat hij vroeger tot een ander volk behoord heeft. Nou, zo is dat in het geestelijke ook. Er zijn er die nog maar pas op de weg zijn, die maar pas tot dat volk zijn gebracht en die hebben nog maar weinig woorden tot hun beschikking, als ik het beeld maar uit mag breiden. En die kunnen nog maar weinig zeggen. Maar wat ze zeggen, dat is wel de rechte taal. Ook al zeggen ze het soms op een hele onbeholpen manier. En ook al stotteren ze nog in geestelijk opzicht. Je kunt bij sommigen ook nog goed horen dat ze vroeger ergens anders gewoond hebben. Ze hebben nog van die overblijfselen in hun spraakgebruik die nog af moeten sterven. En zodoende zullen ze nog veel moeten leren, maar wat ze zeggen en wat ze door de geest geleerd kregen aangaande deze taal van dit volk Gods, dat zeggen ze toch zuiver, zodat de Heere zijn werk erin herkent. Merkwaardig dat alleen zij die taal kunnen leren. Alleen de waarachtig wedergeborenen kunnen die taal leren spreken. Anderen niet. Een andere eigenschap van een volk is dat ze onder dezelfde wetten staan. De wetten in het Koninkrijk der Nederlanden gelden voor alle onderdanen. Er zijn geen uitzonderingen op. Mensen willen soms wel een uitzondering zijn, maar dat kan niet. En zo is ook in het Koninkrijk der Hemelen, in dit Rijk Gods, onder dit volk van God, voor een ieder de wet gelijk. En ze leren ook gewillig onder dat juk van die wet buigen. Ze gaan daar iets van verstaan. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. Ze krijgen, de een wat meer, de ander wat minder, maar in beginsel toch ook allemaal een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Want de geest gaat hen gewillig maken om te bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ze gaan zelf naar de wet vragen. Een andere eigenschap van een volk is dat er grenzen zijn. Waar binnen die grenzen woont dat volk, en buiten die grenzen daar wonen anderen. En als je nou buiten de grens bent, dan hoor je er eigenlijk niet meer bij. Die grens maakt een scheiding. En als je een burger van dit rijk bent, een medeburger der heiligen, onder dat volk van God een plaats gekregen hebt, dan heb je niet meer het burgerrecht van een ander volk. In dit koninkrijk zijn geen mensen met twee nationaliteiten. Die hebben wij in onze wereld wel, dat mensen twee nationaliteiten hebben, dat ze ook twee soorten paspoorten hebben, maar dat kan in dit koninkrijk niet. Je bent of een burger van het Rijk der Hemelen, of je bent het niet. En als je door genade geworden bent, dan heb je de grens overschreden van buiten naar binnen. En je hoort nu bij het afgezonderde volk. Dat is fundamenteel voor dit volk. Dat is absoluut noodzakelijk te erkennen en ieder die bij dat volk hoort zal het ook zo moeten gaan beleven. En dan een volk heeft, en dat is weer een andere eigenschap, natuurlijk ook allerlei voorrechten. Allerlei privileges die voor dat volk en voor die burgers bedoeld zijn. Nou, neem de voorrechten voor dit volk des Heren. Ze hebben allemaal de koning. En dat is de Zoon van God. Die is door God zelf aangesteld als koning over dit rijk. En die is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. En hij heeft betuigd, mij is gegeven alle macht in hemel en op en vanaf de plaats waar hij naar zijn hemelvaart verhoogd is, heeft hij zijn geest gegeven en door zijn geest giet hij zijn hemelse zegeningen uit. Hij, de almachtige koning, is de koning van dit volk. Hij is de bron van al hun zegeningen en van al hun welvaart. Hij is de bron waaruit zij mogen leven. Wat een voorrecht is het om zo'n koning te hebben. Zo'n machtige beschermer.
En zo'n trouwe zaligmaker die in al hun noden voorziet en die voor al hun zorgen een oplossing heeft.
En de burgers van dat rijk hebben toegang tot die koning. Ze hebben recht om tot die koning te gaan. Zelfs de allergeringste van dat volk mag toch tot die koning gaan. Want niemand wordt door hem veracht. En altijd is hij tot hun hulp gereed. En hij als hun koning zal hen beschermen en onderhouden. En hij staat voor hen in en hij zal hun altijd verzorgen, welgeluk, zalig, zegt de psalm, zijn zij die Sion's vorst erkennen voor hun Heer. Ja, welgeluk, zalig. En behalve dat ze medeburgers van dat rijk zijn, met deze koning, als degene die over hen regeert en die hen wel doet en die hen verzorgt en die hen beschermt, zijn ze ook medeburgers der heiligen. Elke natie is in een zekere zin trots op de grote mensen die het heeft voortgebracht. En namen van zulke groten worden met ere nog genoemd. Elk volk heeft er zo wel een paar waar terugziende op het verleden met zekere trots gesproken wordt over die en die die zoveel voor dat volk en voor het welzijn van het volk gedaan heeft. Ook wij als Nederlandse volk hebben onze groten uit het verleden en we noemen hun namen nog met ere, zonder dat we hun fouten en gebreken verdoezelen. Maar we erkennen toch ook dat de Heere aan ons volk via een aantal mensen veel gegeven heeft. En zo heeft ook dit volk Gods zijn bijzondere groten. De heiligen. Dat was Abraham, de vader der gelovigen, de vriend Gods. Dat was David, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen. Daar zijn er ook in de nabijbelse tijd mensen die door God gebruikt zijn om grote dingen te doen. Om zijn kerk uit te leiden uit de gevangenschap en uit de slavernij van een valse godsdienst. Om velen te mogen toebrengen door hun woord en door hun getuigenis. En om rovers van de hel te zijn. En nu zijn al die burgers van dat rijk medeburgers van de heiligen geworden. De grootte van de genade die de Heere aan deze mensen bewijst, blijkt nog duidelijker als we naar het tweede beeld overgaan, gemeente. Want ze zijn niet alleen medeburgers der heiligen, maar ze zijn ook huisgenoten Gods. En u voelt het wel als u die twee naast elkaar zet, een volk en een gezin, dan is dat tweede beeld nog intiemer dan het eerste. Als het over het eerste beeld gaat, dan gaat het over een koning en zijn onderdanen. Nou, die hebben een bepaalde relatie, maar daar blijft toch altijd nog een grote afstand, ja? En als het gaat over de mensen in dat rijk, dan zijn het medeburgers, maar daar zit vaak ook nog wel wat afstand tussen. Maar als het over het gezin gaat, dan worden de verhoudingen intiemer, dan wordt het allemaal nog teerder. Daar is het niet een koning met onderdanen, maar dan is het een vader of een moeder met zijn of haar kinderen. De verhoudingen van de gezinsleden, dat is maar niet al een verhouding van mensen die tot hetzelfde volk behoren, maar dat is een bloedverwantschap. Dat worden broeders en zusters van elkaar. Dat wordt veel persoonlijker. En dat is nog veel intiemer. Nou, van nature is een mens een zoon van God, een kind van God. Maar dat is door de zonde helaas veranderd. Tenminste, je moet zeggen, hij is een verloren zoon geworden. En toen stond het er met die verloren zoon slecht voor, toen hij wegging. En toen hij zijn vader op het hart trapte.
En toen hij de zonde koos. En toen hij zich wilde uitleven en de lusten van zijn hart wilde uitleven. Toen stond het er slecht met hem voor. En toen was er voor hem geen weg terug, althans niet uit zichzelf. En wat kan zo iemand dan nog verwachten? Als hij aan zijn vader denkt, dan zal hij met schrik en vrees vervuld worden, want hij heeft de toorn en de gramschap van zijn vader verdiend. Hij heeft het verdiend dat zijn vader met hem zal doen zoals hij met zijn vader gedaan heeft. Hem verstoten, hem verachten, nooit meer naar hem vragen. En daarom, als hij tot zichzelf komt, dan bedenkt hij dat het al groot zou zijn. Dat het al een wonder zou zijn als zijn vader hem als knecht zou willen terugnemen. Dat zou al een wonder zijn, want hij heeft verdiend dat zijn vader hem nooit terugneemt. Maar nu komt hij met de bede in het hart dat zijn vader hem dan misschien nog wel als knecht zou willen gebruiken. Maar zo doet de vader niet. De vader zegt, deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En hij krijgt de plaats in het huis, niet tussen de knechten, maar daar waar de kinderen een plaats hebben. Hij is in het gezin opgenomen. En zijn vader is weer echt zijn vader. Ook in de liefde die hij hem bewijst. En in de toegenegenheid van zijn hart. En zo gaat dat. Zo brengt de Heere Jezus door zijn Heilige Geest en door zijn woord ze thuis. Die verloren zonen. En dan worden ze geen knechten. Dan komen ze niet op een afstand ergens tussen het huis en het veld waar ze moeten werken te wonen in een schuur. Als een knecht, maar dan krijgen ze een dak boven hun hoofd, daar waar vader ook woont. Dat geldt niet van alle mensen natuurlijk, nee, dat geldt alleen van diegenen die door de Heere worden toegebracht. Dat geldt van diegenen die worden wedergeboren. Zonder die wedergeboorte, zonder die aanneming tot kinderen, is een mens eigenlijk in het huisgezin van een andere vader, nietwaar? Heeft de Heer Jezus dat ook niet gezegd? In Johannes 8 vers 44, gij zijt uit uw vader de duivel. De duivel. En ge doet de begeerte uw vaders. Hij was een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. En als hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf. En als hij nou op de leugenaar van de beginnen lijkt, dan heb je daar het bewijs aan dat je zijn beeld draagt en een kind van hem bent. En daarom een kind des toorns bent. Zoals de apostel Paulus in het begin van Efeze 2 zegt. Nou, dat geldt van de natuurlijke mens. Van de onwedergeborene en de onbekeerde. Maar zij die door wedergeboorte tot een nieuw leven gekomen zijn en die door de weg der bekering gebracht zijn tot een breken met de zonde en een belijden van hun ongerechtigheid. Zij worden door die Zoon van God vergaderd en waar hij ze dan vandaan haalt, daar haalt hij ze vandaan. En uit welke diepe krochten van zonde en ongerechtigheid hij ze redt. Maar hij brengt ze in het huisgezin Gods. Zij die toen nog ver waren en die ver van God waren en die geen hoop hadden en die geen Christus hadden, maar die verblind waren in hun afgodendienst en die zich weggezondigd hadden in allerlei ongerechtigheid, ze zijn huisgenoten Gods geworden. Dat wil zeggen dat God nu hun vader is. Ook al kunnen ze dat zo nog niet in het geloof nazeggen en naspreken en meebidden, maar het is wel waar. God is hun vader geworden.
En ze mogen nu ook tot hem toe gaan. Kijk maar in vers 18. Want door hem, dat is door de Heere Jezus, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En zo mogen ze tot hem gaan. Ze zijn dichtbij gekomen. Ze zijn in zijn huisgezin gebracht. Hij woont bij hen. Zij mogen bij hem wonen. En als ze wat te vragen hebben, mogen ze het doen. En als ze wat te bespreken hebben, mogen ze het doen. En als ze iets hebben waar hun hart onder gebukt gaat, dan mogen ze het hem zeggen. En als ze noden hebben die ze hem willen uitklagen, dan hebben ze er permissie voor. Toegang tot de Vader. Tot die almachtige God, tot die almachtige beschermer. En hoewel God zoveel te doen heeft, als ik het menselijk mag zeggen. Hoewel de Heere te zorgen heeft voor een heelal. Hoewel de Heere te zorgen heeft voor al zijn schepselen. Voor al die zonnestelsels en planeten en al die heerlijke grote werken van zijn handen. En hoewel de Heere te zorgen heeft voor al de kleine werken waar dan ook in het rijk der natuur en waar dan ook maar mensen en schepselen te vinden zijn. Hij geeft aandacht aan het geroep van zijn ellende. Hij luistert naar de vragen van zijn kinderen. Hij neemt er de tijd voor om met hen te spreken en met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Opdat ze niet zouden bezwijken, maar opdat ze bemoedigd zouden worden en kracht zouden ontvangen voor de weg die hij hen doet gaan. God, hun Vader. En de Heere Jezus, die hoort ook in dat gezin. Waarom hij zich niet schaamt hun broeders te noemen, lezen we ergens. Zo noemt hij ze ook, zijn apostelen, zijn discipelen na de opstandingsdag. Gaat heen en zegt, mijn broeders. En hij is de oudste broeder. De eerstgeborene onder vele broeders, noemt de schrift hen. En hij heeft de natuur van de broeders aangenomen. En hij verstaat hen. En bij het aangezicht van zijn Vader vertegenwoordigt hij hen. En als ze dan kinderen zijn, dan zijn ze, zegt Paulus in Romeinen 8, ook erfgenamen. Mede-erfgenamen van Christus. Dan hebben ze ook een erfenis te wachten. En dan zal het hen ook gegeven worden uit de volheid van de zaligheid en de zegeningen des Vaders. Ze zullen de erfenis die nu onbevlekt en onverwelkelijk voor hen bewaard wordt, straks gaan ontvangen. En ze leven nu al bij voorbaat uit die erfenis. En niemand kan zij zeggen hoe rijk ze wel zijn. Niemand kan afmeten de rijkdom, de onmetelijke rijkdom Gods, die hij aan hen als zijn kinderen vermaakt. En wie horen er dan bij dat volk, gemeente? Wie horen er dan in dit gezin? Dat zijn uiteraard wel, u hebt dat wel begrepen, vanzelfsprekend niet al de leden van een zichtbare kerk. Je kunt niet zeggen dat als je maar lid bent van een kerk en als je maar hier gedoopt bent of belijdenis afgelegd hebt, dat dat al voldoende is om nu ook te weten dat je namen ingeschreven zijn in het boek des levens. Dat is nogal verschillend wat er hier op aarde via de scribe van de kerken wordt bijgehouden en dat boek des levens waar de namen van Gods verkorenen in staan. Nee, daar zit nogal wat verschil in. Er staan op aarde heel wat meer namen ingetekend, ingeschreven dan in dat boek des levens. Wie horen er dan bij? Nou, het gaat hier over medeburgers. En die medeburgers en die huisgenoten die waren vroeger vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen en bijwoners, dat wil niet altijd zeggen dat dat mensen zijn die ver weg zijn in een ander land wonen. Je hebt ook soms in het land zelf vreemdelingen en bijwoners. Een vreemdeling is iemand die niet onder zijn eigen volk is. Een bijwoner is iemand die er vlakbij woont, maar die er toch niet één mee is.
Bijwoner is iemand die geen ingeborene van dat land is. Hij is er wel bij. En in vele opzichten wordt hij ook wel meegerekend. Maar hij heeft niet hetzelfde hart. En zo kun je in een gezin ook een bijwoner hebben. Die in vele opzichten meedoet met het gezin. En in vele opzichten in het gezin is opgenomen. Maar die toch eigenlijk niet bij dat gezin hoort. En zo gaat het ook in de kerk. Breng dat beeld dan maar over. Je hebt mensen in de kerk die er echt bij horen. En je hebt in de kerk ook mensen die er niet bij horen. En vandaar dat de vraag klemt. En dat moet natuurlijk tot zelfonderzoek gaan leiden. Wat zijn wij? De vraag is dan in de eerste plaats. Nou zegt u dan maar. Waar voelt u zich thuis? Voelt u zich thuis onder Gods volk? Voelt u zich thuis in Gods huis? Of voelt u zich net zo goed thuis in de wereld, te midden van ongelovigen? Als je zegt, ja, daar voel ik me ook thuis, dan zou u eigenlijk willen suggereren dat u zich op beide plaatsen thuis voelt, tussen Godvrezenden en tussen hen die de Heere niet vrezen. Dat kan niet, dat kan niet. Dat is zo'n ijdele poging om tegelijk onszelf wijs te kunnen maken dat we er wel bij horen, maar ondertussen ook de wereld nog vast te houden en mee te nemen. Nee, dat is onmogelijk. Als we ons werkelijk onder het volk van God thuis voelen, en als we werkelijk een band hebben met hen die de Heere vrezen, en als het de keus van ons hart is om daarbij te zijn, en in het onderzoek van Gods geboden te waken, en in Gods huis te verblijven, tot in lengte van dagen, en als dat de keus van onze ziel is, één ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dan voel je je niet meer thuis in de wereld. Want dan ben je die grens overgegaan. En nu zijn er een hele hoop christenen die een dubbele nationaliteit willen hebben, maar dat kan niet. Dat kan in het Rijk, in de wereld wel. Dan kun je behoren bij het Nederlandse volk en bij een ander volk ook. Door allerlei omstandigheden kan dat, maar in het Koninkrijk Gods is dat per se uitgesloten. Maar goed, u voelt zich thuis onder het volk des Heren. Het is uw begeerte om de Heren te mogen kennen en hem te mogen vrezen. Volgende vraag, is uw hart daar ook bij? Verstaat u waar dat over gaat? Leven de dingen die in het huis des Heren en onder degene die de Heren vrezen besproken worden? Leven die dingen? Kinderen kennen de taal van thuis. En wat ze er nog niet van begrijpen, en er zijn altijd dingen die een kind in een gezin nog niet begrijpen kan, daar gaan ze toch op een gegeven moment naar vragen, nietwaar? Daar zit een stuk leergierigheid in een kind om dingen die thuis besproken worden door de groteren en door de ouders, om die ook te willen weten en te gaan begrijpen. Nou, zo is het in dat gezin Gods ook. Er zijn kleinen in de genade en die begrijpen nog niet alles, maar er zit wel een leergierigheid in. Ze willen wel meer te weten komen als ze anderen horen spreken over dingen die zij nog niet verstaan. En als ze de Heere horen spreken in zijn woord over dingen die zij nog niet begrijpen, dan komt er begeerte om te onderzoeken. En daar is hun hart in. Degenen die bij dat huisgezin horen, die kennen ook de geheimen van dat huisgezin. Elke familie heeft zo zijn eigen familiegeheim. Die kent een buitenstaander niet. Zelfs iemand die heel intiem met zo'n familie meeleeft en met zo'n gezin op de hoogte is, die kent toch bepaalde dingen, bepaalde geheimen in zo'n gezin niet. Er is in elk gezin iets van een zeer persoonlijke en een intieme aard. Nou kan een buitenstaander die er heel nauw bij betrokken is, een end meekomen met zo'n gezin. Maar op een gegeven moment voelt hij dat hij er buiten staat. En zo is het in dit huisgezin ook. Bijwoners kunnen een heel end meekomen als het over de theoretische en de theologische en de leerstellige dingen gaat.
Dan kunnen ze een heel eind meekomen, dan kunnen ze over meepraten, want die dingen kun je aanleren, ook al hoor je niet bij het gezin. Maar als het over het bevindelijke gaat, over wat er dan in de omgang met de Heere geproefd en gesmaakt wordt, dan staat zo'n bijwoner er echt buiten. Want die taal kent hij niet. Dat familiegeheim kent hij niet. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En omdat hij dat niet heeft, staat hij erbij, die verborgen omgang met de Heere buiten. Nou, kan hij dat erkennen? En dan gaan bidden of de Heere het hem ook wil leren. Of hij kan gaan doen wat heel veel bijwoners vandaag de dag doen. Zeggen, oh, maar die bevindelijke taal is niet nodig. En zo zichzelf rechtvaardigen en handhaven. En dan nog een test. Als het nou gaat over dat huisgezin. En als het gaat over dat volk, die natie. We zagen dat zo'n land heeft wetten. Zo'n familie heeft regels. En degene die bij die familie horen, die leven naar die regels. En degene die bij dat volk horen, die leven naar die wetten en naar die normen. Dat is ook zo in het huisgezin Gods. Dat is ook zo in het volk des Heren. Daar gelden regels, daar zijn normen, daar zijn wetten. En daar gaat de Heere de zijnen aan binden. En vandaar dat ze een heel eigen levensstijl krijgen. Vandaar dat ze een heel eigen gedrag krijgen. Vandaar dat er hele bijzonderheden in dat volk en in dat gezin naar voren komen. Dingen die je ergens anders niet vindt. Maar omdat de regels van dat gezin en de normen van dat rijk zo zijn, gaat dat in degene die bij dat gezin en bij dat volk horen meespreken. Daar is de norm van, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Daar is de regel van, indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal mijn vader uw misdaden niet vergeven. Dus daar komt vergevingsgezindheid. Daar is de regel van hebt uw vijanden lief. Daar is de regel van het mijden van de zonde en een lust hebben tot alle gerechtigheid en een toewijding aan de Heere. Stel dan uw lichamen goden tot offeranden ter gerechtigheid. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat zijn zomaar een paar van die regels in dat gezin. En van die normen en van die wetten binnen dat volk. Waar hoort u bij? Kunt u het zeggen? Hoort u er niet bij? Dan nog ver. Dan nog zonder God. Dan nog zonder hoop. Dan nog zonder Christus. En zo gaat ons leven dan maar verder. Waar eindigen we? Als u er nou nog niet bij hoort. De Heere neemt vandaag nog zondaars aan in genade. De Heere wil ze vandaag nog ontvangen. Zoals de vader de verloren zoon ontving. Als ze maar komen met vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. De Heere wil vandaag nog mensen in zijn genade aannemen en ontvangen. Die met smeking en geween tot hem komen. De deur der genade staat nog open. Mag ik u nodigen. U die buiten staat. U die nog een bijwoner bent. U die nog een vreemdeling van genade zijt. U die geen God hebt. In leven en in sterven niet. En die het bloed van Christus niet kent tot reiniging van de zonde en bedekking van de schuld. Mag ik u nodigen om vandaag nog om genade te gaan smeken. Mag ik u vragen en nodigen om naar de roepstem te luisteren die nog klinkt. Nu de Heere in zijn woord nog zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Wend u toch tot hem. Smeek hem
om die onwederstandelijke kracht van zijn geest, opdat u van dood levend mag worden, opdat uw ogen nog open gaan en opdat u mag gaan zien, gaan beginnen te zien, de rijkdom van dat volk van God en de zaligheid die God om Christus wil aan hen schenkt. Mag u er wel bij behoren? Misschien zit u met vrees en beven als er zo vanuit het woord van God een aantal toetsstenen worden aangedragen. Waarbij u uzelf dan kunt onderzoeken. En misschien zegt u dan wel, ja, dit is toch geen onbekende zaak. Als het gaat om die vraag of ik me daar thuis voel waar de Heere zijn volk vergadert. En waar de Heere zijn woord spreekt en waar de Heere zijn genade verkondigt. Dan is het mijn begeerte en de keus van mijn hart om daar te zijn. Maar dan aan de andere kant, dan zie je nog weer zoveel gebreken, nietwaar? En zoveel ongerechtigheden. En dan zeg je bij jezelf, kan dat met genade bestaan? En als dat nou wel echt de keus van mijn ziel zou zijn geweest, hoe kan ik dan nog me daaraan overgeven en me daar nog druk mee maken? En daar soms zoveel tijd aan besteden, dingen die geen zin en geen waarde voor de eeuwigheid hebben? En dan zit de mens tussen ja en nee. Als hij er maar niet blijft zitten. Als hij er maar niet blijft zitten. Laat dat dan eens doorbreken in uw leven. En bid dan om genade van de Heere dat hij u is oprecht en consequent wil maken in de keus. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Zoals Mozes en dan desnoods maar liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Maar als hij er maar bij mag horen. En als hij de God van dat volk maar tot zijn God mag hebben. En de koning van dat volk maar tot zijn koning mag hebben. En de zaligheid van die koning maar persoonlijk mag beleven. Dat is de goede keus. O, bid om genade om dat te mogen doen in uw leven en daarin bevestigd te worden. En als we dan door genade die keus mochten doen met alle gebrek die er is. En dan ontdek je dat je de taal van dat land nog maar zo stotterend en zo stamelend spreekt. Daar is doen aan. Want de leermeester, de Heilige Geest, wil nog onderwijzen in de spraak van dat land. En dan ontdek je nog weer zoveel andere dingen dat er aan de regels en aan de normen van dat gezin en van dat volk zo vaak ook nog weer ongehoorzaamheid in je leven is. Daar is ook doen aan, want in dat bloed van Christus is vergeving voor alle zonden en in het werk van de Heilige Geest ligt ook een vernieuwende kracht, waardoor we het leren om liefde tot de Heere te betrachten en gehoorzaamheid aan zijn inzettingen te bewijzen. Ga dan veel aan de voeten van die gezegende profeet zitten, om zijn onderwijs te ontvangen. En zie meer van de geheimen, van de verborgenheden des Heren te verstaan. Als uw ziel daar een vermaak in gekregen hebt, dan is het geen straf om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Dan kunt u het daarentegen zo betreuren dat er door allerlei beslommeringen vaak zo weinig van komt. En dat er door zoveel verdorvenheid die nog in ons overgebleven is vaak zo weinig van komt. Maar als het de keus van ons hart geworden is en het verlangen van onze ziel om hem te horen spreken, dan is het geen straf om aan zijn voeten te zitten. Wat doet de mens dat dan graag? En dan ben je er ook goed mee. Want dan geeft hij weer eens wat. En dan mag je er weer eens wat van zien wie hij is. En wat hij doet. En wat hij geeft. En de zaligheid van dat volk. En de rijkdom van dat gezin. Waarbij de Heere je heeft willen invoegen en inlijven. Ja. Dan ga je er ook wat van beleven. Wat de psalm zegt, wel gelukzalig is het volk. Welks God de Heere is. Amen. Psalm 144, het zevende vers.
Heere, wij willen u aan het einde van ons samen zijn nogmaals danken voor datgene wat u ons op deze dag gegeven hebt. Ook in dit avonduur, nu we met elkaar mochten luisteren naar het onderwijs uit de schriften. Wat is het een zegen, Heere, dat we het mogen weten uit uw eigen woord, dat er een volk van u is en dat er een huisgezin Gods is. En dat gij, Heere Jezus, ook in deze tijd nog bezig zijt om mensen daar deel aan te geven. Mensen burgers te maken van dat volk en kinderen in dat gezin. Ach, Heere, wij bidden van u dat gij ons ook nemen wilt. En dat gij ons ook daar een plaats wilt geven tussen degenen die u vrezen in. Tussen degenen die naar uw wetten horen in. En dat gij ook onze harten wilt bearbeiden, zo zaligmakend en zo vernieuwend, dat ook wij mogen behoren bij hen die u in oprechtheid vrezen. Uiterlijke band aan de kerk mag ons dan in de gelegenheid stellen om het evangelie te horen en geregeld te horen. Maar we hebben meer nodig dan dat. We hebben uw Heilige Geest nodig. O Heere, schenk ons uw geest. En geef dat er velen ook uit ons midden toegebracht mogen worden, vergaderd door u, Heere Jezus Christus. Zij die nu nog ver zijn, die nu nog zonder God zijn, die nog zonder hoop zijn en zo hun dood tegemoet reizen. Ze hebben het toch nodig, o God, om door u getrokken te worden. Doe het door uw onwederstandelijke kracht. En wilt gij er zoveel brengen tot de ware kennis van u. Heere, ook uit diegenen die er al misschien zo lang naar zoeken en naar staan en om vragen en op hopen en toch maar niet tot kennis der waarheid komen. Zij die in vele opzichten misschien wel ernst in hun leven aan de dag leggen en een ijver betonen. En er zijn als uw woord verkondigd wordt, maar die toch voor zichzelf niet kennen die ware overgave aan u en die verborgen omgang met u. Heere, wij bidden van uw werk door in het leven van velen. Werk door de nevels weg te nemen en het licht te doen schijnen en uw genade te bewijzen. Werk ook in het leven van hen die u vrezen, Heere. Wilt gij hen trekken? En wilt gij hen meer en meer door uw onderwijs verder leiden? Meer en meer ook de taal van het land doen spreken? Meer en meer de verborgenheden van het heil in Christus doen kennen? Meer en meer ook liefde tot en gehoorzaamheid aan uw wetten en regels geven? En diegene, Heere, die zichzelf erbij rekenen, maar die door u alleen maar, bij u alleen maar bekend zijn als vreemdelingen en bijwoners. Die als erop aankomt, ten diepste de taal niet spreken. Het geheim niet verstaan. Die zichzelf misschien wel wat wijs maken. En ook wel graag willen dat anderen het van hen geloven. Maar bij u nog nooit geregistreerd zijn als Sions kinderen. Heere, breng hen ook op de plaats waar zij zijn moeten. En ontdek er hen aan, Heere, dat het er niet om gaat waar we wat we van onszelf denken, of wat anderen van ons denken, maar wat u van ons denkt en van ons zegt. En dan zal het toch een werk in waarheid moeten zijn in ons binnenste, waar dat niet zo is. Heere, o, wij bidden van u, geef dat de ogen voor het gevaar open mogen gaan dat ons bedreigt als we onszelf wat aanpraten. Geef, o God, dat het waarheid mag zijn in ons binnenste. Hoor ons, als we van u bidden dat u ons ook in deze week gedenken wilt en dat u ons bekwamen wilt tot al de arbeid en dat u ons zegenen wilt in al ons doen. Maar ook als we van u bidden dat u ons bewaren wilt voor de boze, voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103, vers 7 en 9. 103, vers 7 en 9. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.